Welkom bij de vastgoedmarkt podcast Jong Geleerd, Oud Gebouwd, waarin wij jong en oud meenemen in de wondere wereld van het vastgoed. Deze weken onderzoeken wij het nieuwe goud. Waar liggen nou de nieuwe mogelijkheden binnen het vastgoed, nieuwe investeringskansen of zijn we al te laat?
Met vandaag Dirk Brounen, professor Tilburg University. Na de sales pitches van de afgelopen afleveringen werd het tijd voor wat objectieve conclusies om het kaf van het koren te scheiden. Doen eens een roundup. Alle nieuwe sectoren die we besproken hebben komen aan bod. En Dirk heeft uitgebreid onderzoek gedaan en we bespreken welke niches nu daadwerkelijk outperformance hebben laten zien. En op het einde geeft hij de gouden tip.
Zo, Dirk, welkom in het Amrad Hotel hier. We worden goed verzorgd.
Ja, zeker.
Je bent de tweede professor die we hier in de serie te gast hebben. Vorige keer hebben we het eigenlijk niet besproken, maar ben ik wel benieuwd naar als professor naast lesgeven. Hoe vul je eigenlijk de weken, de dagen? Hoe ziet een jaar van een professor er eigenlijk uit?
Ja, dat zal niet voor elke professor hetzelfde zijn, denk ik. Maar nou, klassiek gezien zijn wetenschappers vooral bezig met onderzoek doen. En dus wat je vaak ziet voor de klas, dat is eigenlijk maar 30% van de tijd, als het goed is. Dus ja, heel veel doe je gewoon in stilte alleen als het goed is. En dan ben je lekker bezig met je onderzoek. En die moeten ook vaak wat presentaties voor geven. Ik werk ook vaak met de overheid om te vertellen wat mijn onderzoek vertelt over hun beleid. Dat soort dingen.
En dan heb je daar een soort van een team van onderzoekers, PhD-studenten, dat soort dingen onder je?
Ja, had ik wel. Ik heb hiervoor in Rotterdam bij Erasmus gezeten. Daar had ik een heel team. Ik heb er eigenlijk voor gekozen, want ik ben nu 48. Ik ben nu 15 jaar in Tilburg. Ik was 33 toen ik vertrok. Ik vond eigenlijk toen dat ik erg jong was om vooral andere mensen te vertellen wat ze moesten doen. Dus ik wilde nog even weer zelf aan de slag.
Ja.
Dus in Tilburg werk ik bewust vaak niet alleen, maar wel met niet te veel mensen. Ja.
Oké. Okay. Ja, in Tilburg ben je professor real estate economics.
Ja.
En je doet, doe jij vooral onderzoek naar niche real estate? Of
nee.
Alle brede?
Nee, niche is eigenlijk gewoon een toevalstreffer, als ik eerlijk mag zijn. Dus ik ben eigenlijk geschoold als financieel econoom, net als jullie, zag ik.
Ja.
En ja, dus ook financiële markten en dan de vastgoedkeuzes. En dat zijn eigenlijk alle smaken. En 12 jaar geleden ben ik gestruikeld over een dataset met energie. De NVM-dataset. En sindsdien doe ik ook best veel op het gebied van verduurzaming. Niet vanuit overtuiging, maar omdat ik gestruikeld ben over data. Dus ja, ik ben vrij breed bezig, maar altijd wel met de financiële implicaties van vastgoed.
Oké, okay, maar nu ben je wel bezig met de niches. We hebben een aantal niches besproken hier in de afgelopen afleveringen. Mm-hmm. Onder de noemer het nieuwe goud. Nou goed, de vorige aflevering Dubai schaven we daar misschien dan nu niet onder, omdat het daar gewoon woningen werden besproken vooral. Maar ja, de andere datacenters, life science, dat soort categorieën kunnen we beschouwen als niche. Wat zie je eigenlijk als niche ten overstaande van de klassieke?
Ja, ik denk dat de term niche ook vanuit de financiële sector misschien iets anders betekent dan in de vastgoedmarkt zelf. Formeel betekent het echt een kleine opkomende nieuwe sector. Maar hoe lang ben je... Ik was heel lang een jonge hoogleraar. Maar ja, wanneer stopt dat?
Dus, je hoeft nooit, toch, Dirk?
Nou, nee, dat klopt. Nou,
ja, ik vind dat je nu wel jong af bent.
Ik heb gezegd, ik heb wel spierpijn van hardlopen vanochtend. Dus ik voel me nu niet meer zo jong. Nee, dus dat is heel gradueel. En dat is bij de financiële sector praten we eigenlijk over de traditionals. En dat is echt het wonen, werken, winkelen. Hè, kantoren wonen. En dan de winkels.
Maar logistiek?
Jawel, ja, dus dat was eigenlijk industrial, hè, altijd vroeger. Ja. Maar industrial is uiteindelijk gewoon logistiek geworden. Maar industrial was echt altijd een beetje de vierde. Een beetje de achterblijver. Maar ja, logistiek is gewoon helemaal full swing geworden. Maar dat waren wel de plain vanilla's, zeg maar. En daar spraken mensen over in de financiële sector. Als ze gaan beleggen vastgoed, dan het een van die vier. Of alle vier in combinatie. Maar de non-traditionals, dat is eigenlijk wat wij niches noemen. En dat zijn, naar mijn smaak, eigenlijk de nieuwe kernsectoren. Maar goed, daar gaan we het al over hebben. Omdat, ja, de historie, vroeger hadden we heel veel behoefte aan groei en volume. En dan had je dus wonen, winkelen en werken. Laten we eerlijk zijn, werken, dat hoeft niet altijd meer op kantoor. Dus er waren al panelen aan het schuiven, dus kantoren krimpten een beetje terug. En nu zie je dus andere behoeftes uit de samenleving. En dat zijn eigenlijk de niches nu. Maar die worden waarschijnlijk binnenkort gewoon standaard.
Maar hoe gaat dat dan? Je noemt al, dat is best wel een heftige uitspraak, maar in ieder geval een opmerkelijke. Het worden nieuwe kernsectoren. Zeg maar. Hoe zie je die verandering dan zover doorslaan?
Nou, wat wij doen is eigenlijk weer kijken. Dus ik, een andere, misschien een felle uitspraak is dat, eerlijk gezegd, zie ik vastgoed als de faciliterende dienst van de samenleving. Het is niet veel meer dan dat. Ik weet dat veel vastgoedmannen dat niet leuk vinden om te horen, want die zijn heel blij met hun vastgoed, en terecht natuurlijk. Maar het staat in dienst van de samenleving. Het is geen doel op zich. En die samenleving verandert. En niches zijn eigenlijk heel erg geschikt om te voorzien in nieuwe behoeftes. Dus ik denk dat demografie bijvoorbeeld is een hele belangrijke drijver. Dat zorgt voor krimp op de kantorenmarkt, want onze beroepsbevolking krimpt. Dus ga je ook minder kantoorbehoeftes hebben. Plus we gaan thuiswerken en dat soort zaken natuurlijk. Maar het heeft ook gewoon een plus, vergrijzing. En dan heb je dus bijvoorbeeld de niche senior housing bijvoorbeeld. Of medical offices. En dat zijn de sectoren die heel erg groeien. En die groeien ook nog door de komende 10, 20, 30 jaar. En ik denk ook dat er tijden zijn dat dat zo stabiel en bewezen gaat zijn, dat mensen die lange termijn willen beleggen vastgoed liever dat doen, omdat ze weten, oké, daar zit groei in, dan dat ze zeggen, ja, dat kantoren, dat komt wel weer terug. Ik denk, ja, dat zeggen we nu al 10, 15 jaar tegen elkaar. Ik denk dat er steeds meer beleggers zeggen, nou, dat kantoren, dat laat ik even. En winkels ook wel een beetje. Ik ga ergens even verder zoeken.
En als je dan wat verder terugkijkt in de geschiedenis, want kantoren, nou, die lijken nu inderdaad, als je kijkt naar de transactievolumes, zijn ze echt onderaan als je het vergelijkt met de andere traditionele sectoren. Maar volgens mij wordt er ook al meer in datacenters nu geïnvesteerd dan in daadwerkelijk kantoor, hè, grote transacties. Maar als de ontwikkeling in de samenleving volgt, de samenleving ontwikkelt zich ook al honderden jaren.
Ja.
Als je dan een beetje terugkijkt in de geschiedenis, is er dan bijvoorbeeld al een sector die je kan aanwijzen van, nou, weet ik, vroeger, weet je, was dat een type vastgoed dat paste bij de samenleving van toen. Hmm. Maar goed, de samenleving evolueert. Dus die asset class die is weggezakt.
Ja, er zijn niet echt uitgestorven vastgoedsectoren, omdat het echte beleggen in vastgoed nog niet zo oud is.
Een boerenland trouwens.
Nou ja, precies. Dus je hebt, dus de economie is veranderd van agrarisch ooit via industrieel naar kantoren. Maar we hebben ook heel weinig erfpachtbeleggers gehad die in agrarisch vastgoed zaten. En dat doen mensen nog steeds wel af en toe, maar dat zou ik dan weer een niche noemen. Er is dus niet iets wat we ooit hebben opgebouwd, wat uiteindelijk helemaal overbodig bleek. En ik zeg ook niet dat winkels en kantoren overbodig gaan zijn. Maar ik loop nu zo'n 20, 25 jaar rond. En ja, overal hoorde ik altijd kantoren, winkels. Dat stond gewoon synoniem voor vastgoed. En ik vind het eigenlijk ook wel leuk dat dat niet meer zo is. Want dat maakt het repertoire toch een heel stuk interessanter.
Ja, het geeft toch ook een beetje de kans. Er komt hier, we zitten in Amsterdam, dus soms hoor je wat achtergrondgeluiden.
Dat wordt schoongemaakt.
Ja, ja, heel belangrijk, heel belangrijk. Dat maakt het denk ik ook wel leuk. En wat was dan, nou, je zei die data omtrent duurzaamheid, energie, dat is echt iets waar je gewoon over viel. Je kwam tegen een datastudent en dacht van, interessant hier, er moet onderzoek naar worden gedaan. Wat was het moment dat je dacht van, hey, niches, dat is echt een onderwerp binnen het vastgoed, binnen de onderzoekswereld, waar ik me op wil storten?
Nou, het onderzoek waar ik, zeg maar, nu bijna mee klaar ben over niches, dat heb ik samen uitgewerkt met Maarten Jenne. En dat is een vriend en collega van me. Die werkt bij PGGM als strateeg. En daar speelde dit al. En ja, Maarten is ooit bij mij gepromoveerd in Rotterdam. En we hebben altijd contact gehouden. Dus hij zei ook tegen mij, ik denk dat het wel eens interessant is om dat eens wat verder uit te diepen. Want beleggers maken keuzes natuurlijk. En liefst ook met data aan onderbouwd. En ja, dat is wat we nu zijn gaan proberen te doen.
Meneer Jenne heeft mij ook nog flink geholpen met mijn scriptie. Altijd niet in persoon, maar gewoon, ik heb zijn artikel gewoon gekopieerd. En dan nieuwe dataset erop
geplakt. Dat zijn van die namen. Die zijn Jenne,
ja, zeker.
Dan krijgt hij eigenlijk nog geld van je. Begrijpen.
Ja, nou, zou ik niet per se willen zeggen.
Is
maar,
scriptie geld waard? Dat ook
een bedankje via deze.
Een shout-out naar Maarten Jenne.
Shout-out naar Maarten Jenne en Niels Kok. Aan,
dan weet ik al waar jouw scriptie over ging.
Ja.
Waar ging je over dan? Even tussendoor.
De
kantoormarkt en de duurzaamheid.
Green premium, brown discount.
Ja, natuurlijk een baan bij Edge binnenkoppen. Dus
dat
soort dacht ik.
Exact. Ik ga podcast maken, scriptie schrijven.
en we gaan door. Een waardevolle internship bij JOL, toch?
Precies.
Hoeveel ben je er op kantoor?
Okay, ook dank naar JOL voor de support.
Modern werken, drie keer naar kantoor. Oké.
Maar daar ging het niet over. Maarten Jenne.
Ja, dat was eigenlijk wat hij vroeg. Wat was de aanleiding? Ja. Nou, ik zal niet zeggen dat ik om dinsdag wakker ben geworden en ik dacht, oh, niches, daar moet ik nu induiken. Ik vind het altijd wel boeiend. Ik heb het ook wel gevolgd. Maar Maarten zit ook via PGGM wat dichter op data die ik normaal gesproken niet zou zien. En je moet ook even wachten met rijpen. Dus wij gebruiken nu 15 jaar aan historie, data. En ja, dat is net genoeg om een beetje een zinvolle analyse te maken. Dus als we het 5 jaar eerder hadden gewild, had het waarschijnlijk ook niet echt gekund. Dus we hebben gewoon gewacht. En we hadden een congres op het oog. En daar wilden we heen. En dat paper moest af. En dat is nu gebeurd.
Ja, waarom wilde je zo graag naar het congres?
Ja, omdat we daar natuurlijk hele hoogstaande collega's gaan ontmoeten. Ah, ja, en ja, het is op een leuke plek.
Ja, ik vind je samen heel lekker. Ja. Hey, dat paper gaan we zo de diepte op in. Want die, nou, die hebben we natuurlijk tot in detail doorgenomen.
Mooi man.
Ja. Maar nog heel even dus de trigger, hè, om het onderzoek in niches te doen. Want los van jouw onderzoek en dat je dus er blijkbaar ook academisch er nu meer en meer aandacht voor komt, mm-hmm, is het als wij, of als ik in ieder geval React News lees of de vastgoedmarkt.nl, hè, dan zie ik ook steeds meer grote investeringen in life science, in self-storage of noem het maar op.
Ja.
En dat is echt een stuk meer dan dat er 5 jaar geleden aandacht voor was. Of als je ziet wat voor geld wordt opgehaald voor datacenters, et cetera.
Ja.
Waarom denk je dat nou juist de afgelopen, noem het maar 2-3 jaar, correct me if I'm wrong.
Ja.
Het geld wat in niches wordt gestopt, is geëxplodeerd.
Ja, er zijn meerdere redenen voor. Laat ik beginnen met misschien de engste, en die kan ik niet onderbouwen. Maar ik heb ook wel het gevoel, door de ervaring die ik heb op conferenties waar ik soms wel moet spreken, als je naar de rest van het programma kijkt, dat mensen ook wel vaak doen wat anderen doen. Dus als iets heel erg in is, en ze horen er heel vaak over, dan wordt het heel interessant om het ook te gaan doen. En ik zeg niet dat bij niches is wat er is. Maar ja, het is wel vaak. Het is ook een beetje kudde gedrag.
Zo een beetje cynische conclusie, toch?
Soms moet er iets gebeuren voordat er iets gebeurt. Dus er is een keer iets gebeurd.
Dus wij hebben daarom ook gezegd, laten we ook de data gewoon eens spreken. Want is het DNA wel zo interessant? Hè? Want voordat een groot pensioenfonds als PGM hier groot geld in wil gaan schuiven, wil ze eerst weten, is dit nou een soort bevlieging? Hè? Dat we dat elkaar allemaal hebben aangepraat? Of zien we echt sporen van die kwaliteit? Maar iets anders is ook, denk ik, dat als jij zegt 2-3 jaar geleden, kijk, mensen zijn ook wel echt van versnelling aan het wisselen. Dus waar ze vroeger zagen kantoren, winkels, we hebben natuurlijk met lockdown gezien dat lang niet altijd deed wat je had gehoopt. En daardoor zijn ze ook wat versneld gaan veranderen van gedachten. Dan zochten ze wel alternatieven. En ik denk dat veel niches, zeker de demografisch gedrevene, ja, die zijn wel een beetje gerijpt, groot genoeg om ook gewoon in te kunnen beleggen. Dus ik denk ook wel dat het een alternatief is dat op een goed moment opkwam. Ja.
En dat kwam op, heeft COVID, ik bedoel geen zin om het lang over COVID te hebben, maar dat heeft natuurlijk wel een hoop ontwikkelingen in de samenleving echt enorm versneld.
Ik denk dat heel veel mensen echt geschrokken zijn, want we spreken heel vaak over core vastgoed en ik weet dat dat niet gelijk staat aan kantoren en winkels, maar het zijn relatief losse termen, core. Hè, dat werd heel snel zeg maar gezegd, wat heel erg het gevoel gaf van als je hier zit, is heel solide, het is altijd goed. Ja. Maar er was dus heel veel core kantoren, core winkelgoed, wat eigenlijk niet deed wat je had gehoopt tijdens zo'n moment. Dat zit ook in onze analyse. Dat zijn we nog aan het uitwerken. Maar we pakken ook de kredietcrisis en de coronacrisis om te kijken, hoe gaat het eigenlijk operationeel gezien dan met die niches? En het lijkt er wel op dat die niches ook qua huuropbrengst minder snel terugvallen. Dus dat is een beetje wat ik ook bedoelde aan het begin met een maatschappelijke behoefte. Dus als jij in senior housing zit, bejaarden gaan niet massaal zeg maar hun huur opzeggen zeg maar door de lockdown. Hè? Ja. Maar mensen gaan wel zeggen, ik ga niet meer naar kantoor. Dus waarom zou ik nou nog dat kantoor
hebben? Heel cru. Ik was aan het kijken naar een, ik moet het een beetje globaal halen. Maar
pandje?
Een zorgcomplex.
Oh, ja.
En we vragen van, wat is dan een beetje de mutatiegraad geweest? Hè? Heb je wat huurgroei kunnen realiseren? En ontstaat gewoon een smile op het gezicht van die eigenaar. Ja, toen kwam corona.
Ja.
Toen kwam er heel veel leegstand.
Ja.
En toen konden we de huur omhoog
doen. Dat is allemaal mol zijn gegaan. Ja, goed.
Nee,
ja.
Dus je hebben we wijselijk voorbij laten gaan. Hey, je hebt dan daarom een paar voorzetjes.
Ja, moreel verantwoord.
Ja. Morele ambitie van Mats Bartels hier.
De nobelheid zelven.
Heel goed.
Je hebt dan een paar voorzetten gegeven om een bruggetje te slaan naar het onderzoek. Misschien moet ik je gewoon even zelf de introductie laten doen. Wat heb je onderzocht en waar gaan we nu die diepte op in?
Ja, wat we hebben gedaan is, we hebben eigenlijk een beetje een knipoog gegeven en jullie hebben het ooit gestudeerd. Dus jullie hebben hopelijk ooit het paper gelezen, Why Real Estate, van Susan Hudson Wilson. Iedereen die heeft gestudeerd, heeft ooit dat paper gelezen. En misschien ben je het vergeten. Maar het is wel een
dat is mijn bijbel.
Zie je? Maar het is wel een heel populair paper. Ik denk eigenlijk, daar zijn ook wel statistieken van, dit is het meest gelezen vastgoedartikel wereldwijd. Omdat het echt de centrale vraag stelt, waarom zou je beleggen in vastgoed? Maar dat is meer dan 20 jaar geleden. En wij dachten, daarom heet het paper ook Why Niches. Ja, de vastgoed is dit. Maar dat is ook echt geschreven vanuit het idee, kantoren, winkels, woningen en een beetje industrieel. Dat was 20 jaar geleden natuurlijk de standaard. En daar zitten een aantal vragen en antwoorden in. En dat hebben we eigenlijk gemimikt. Maar dan gezegd, laten we dat voor niches doen, want het is een andere tijd. En wat we dus ook zien is dat, dus dat kantoren winkels een beetje vertraagden. En we zien eigenlijk die opkomst. En dus het verhaal vertelt eigenlijk waarom is eigen niches opgekomen. En dat heeft meerdere redenen. Onder andere ook maatschappelijk. Dus dat is die demografie. Zo laten we een kleine demografieanalyse zien. En we pakken dat vrij extreem aan. We kijken echt alleen maar naar 80-plussers bijvoorbeeld. Want de niches die wij bekijken zijn senior housing, life science, medical offices.
Ja, en welke nog meer, dat we het lijstje compleet hebben?
Dus we hebben ook nog student housing, nursing homes. Maar we hebben dus niet gekeken naar bijvoorbeeld data centers. We hebben niet gekeken naar cold storage bijvoorbeeld. We kijken naar Amerikaanse data, dus je hebt nog wat andere smaken daar. Ook niet naar zendmasten bijvoorbeeld. Had ook gekund, maar die hebben niet die demografische link. Dat is meer, laat ik zeggen, technologisch gedreven. Wat natuurlijk ook veel voor te zeggen valt. Deze samenleving zal niet de-digitaliseren binnenkort. Dus ook daarin kan je je voorstellen dat data centers en zendmasten uiteindelijk... Maar zendmasten is nog een discussie in de wetenschap. Is dat nou infrastructuur of is dat nou vastgoed? Daarom hebben we hem er even uitgegooid.
Oké, en dan de traditionele sectoren waar je naar keek waren dus de...
Ja, kantoren, winkels, wonen en industrieel. Wat uiteindelijk logistiek is geworden natuurlijk na verloop van tijd.
Toen ik de introductie las... was ik eigenlijk direct hooked, omdat ik las naar 100 euro. Als je in juni 2008 100 euro had geïnvesteerd in niches, dan had je een paar maanden geleden 350 euro gehad.
Ja.
Had je het gedaan in de traditionele sectoren, dan had je 265 euro.
Je hebt het echt gelezen, ja.
Ja, ik speak niet hoor.
Nee, heel goed.
Helemaal niks voor
ja,
me.
Ja, heel goed.
Dus dat is een verschil in return per jaar van 153 basispunten.
Precies, ja.
Dat, even snel hoofdrekenend.
Ja, heel goed. Ja, ja,
om en nabij zal
ja, zoiets ongeveer. Ja.
Maar ja, dat is natuurlijk enorm.
Ja, ja, daar moet ik wel bij zeggen. Daarom hebben we ook die operationele analyse uitgevoerd. Hè. Dus wat ik net zei, dus als de wind draait, economisch gezien, en het wordt echt ruw, hoe presteren ze dan? Want er is ook nog wel de hypothese dat ze zo populair waren, dat het feit dat mensen zeiden niches en iedereen niches. En dat hebben we vaker al gezien, dat ze dus eigenlijk een onnatuurlijk hoog rendement hebben getoond. Dus het is waar, die cijfers die staan erin en dat is ook echt wel feitelijk de historie. En we hebben het ook gekeken bij publiek vastgoed. Dus we hebben private data en public real estate gebruikt voor niches in Amerika. Bij allebei zien we die performance. We gaan niet zeggen... Die laatste 15 jaar ga je de komende 15 jaar weer zien, zeg maar, qua return gap. Het kan best zijn, dat is bij logistiek, dat het in opbouw weer heel populair is. En dan gaan de spuiten de prijs omhoog.
Rendementen uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst.
Nee, dus, maar we hebben wel gekeken daarom wat dieper dan alleen dat rendement. Van wat is het DNA? Is dat risicoprofiel? En dat blijkt dus inderdaad wel wat behouden te zijn. En dat is misschien voor de lange termijn interessanter voor beleggers. Dat je zegt, nou ja, veel beleggers kiezen vastgoed niet vanwege het avontuur, maar vanwege... Het defensieve karakter. Ze hebben meestal aandelen voor het hogere rendement. Ja, en dan lijken niches wel ook te kunnen voorzien een laag risico. Dus het is inderdaad waar, 1,53% gap. Dat is best veel. Maar dat kan best zijn dat dat minder wordt. Maar dat is helemaal niet erg, want de case van niches is vooral gebouwd op een risicoprofiel.
Ja, want dan vandaag is ook wel iets theoretischer. Dat is ook wel eens goed voor de praktische
zeker. Het is ook voor de luisteraar leuk.
Gooi er even een ratio in. Sharp.
Sharp
ratio.
Voor alle...
Hardcore fans.
Wat is de Sharp ratio?
Ja, nou, dat is een fun fact. De Sharp ratio is van William Sharp. En William Sharp was een student van Harry Markowitz. Harry Markowitz kende veel...
1964 heb ik in mijn hoofd.
Ja, dat klopt. En 1952 Harry Markowitz, de portefeuilletheorie. Sindsdien weten we dat je moet spreiden. En zijn student liet zien, ja, dat is dus eigenlijk ook nog eens een keer per asset te bedenken, de verhouding tussen risico en rendement. En dat is eigenlijk wat de Sharpe ratio is. Het rendement minus risicovrij, gedeeld door de standaarddeviatie.
Dus hoe hoger de Sharpe ratio, hoe beter de risk return.
Hoe beter de verhoudingen zijn, ja.
En
risk
is volatiliteit.
Ja, klopt, ja.
En dan zeg je dus dat eigenlijk... Zowel de returns zijn hoger, dat hebben we net, dat zijn 153 basispunten, maar ook de volatiliteit is minder geweest.
Ja, en vooral het laatste lijkt beklijvend. Hè? Dus dat zit veel meer in het DNA, zoals we dat nu zien, omdat we die stresstest hebben gedaan voor die twee crisis. Dan zien we dus eigenlijk wel dat ook op het moment dat het moeilijk wordt, en dat is niet zo vreemd, omdat het verdienmodel bij life science zag je het iets minder, maar dat is natuurlijk ook wel weer een sector waarin ook wel spannendere dingen gebeuren. Maar bij senior housing en bij nursing care en bij student housing zagen we dat wel. Ja.
En we hadden in de vorige life sciences aflevering gehoord dat het ook te maken heeft bij life sciences de bestendigheid, omdat ze ook echt langlopende contracten hebben.
Ja.
Dus als er iets geks gebeurt, ja, dan rennen die partijen met 20 jaar huur ook niet zo heel makkelijk weg.
Nee, dat klopt. Maar het is wel zo dat we hebben natuurlijk ook de coronacrisis gehad met life science. Dus als jij iets doet wat heel enorm aanslaat, dat is geen venture capital, maar dat zijn wel de mensen die ontwikkelen nieuwe dingen ook. Kijk, zo'n medical offices, dat kennen we eigenlijk nog niet zo.
Wat is dat precies, een medical office?
Ja, dat is wel interessant als vastgoedvorm, want dat is eigenlijk wat ik denk dat ook in Nederland wel gaat komen, waarbij de zorg veel lokaler wordt georganiseerd. Dus dat zijn van die buurthuizen, waarin je bijvoorbeeld de huisarts stopt, de apotheek, dat kennen we wel. Maar dat je dat nog verder opschaalt, dan krijg je de fysiotherapeut erin. Dat is in Amerika vrij normaal, dat als je die zorg nodig hebt, ga je lokaal van die punten organiseren. En dat is eigenlijk een soort mol, maar dan voor zorg.
Dus het is geen verzorgingshuis en het is geen ziekenhuis.
Nee.
Het is eigenlijk
medical office is in die zin dat het is natuurlijk ook een zekere zin in een kantoorgebouw, want ja, de huisarts zit er gewoon te huren. En net als de fysiotherapeut, dus in zekere zin. En er zitten ook wel andere zorggebruikers.
We hebben wel een paar van dit soort centra, toch?
Jawel. Maar nog niet op de schaal, zeg maar, zoals in de VS. Dus nee, in de VS is dat zo doorontwikkeld dat het zelfs ook vastgoedfondsen zijn geworden.
Is zo'n Acibadem bijvoorbeeld? Ja. Is dat een medical office of is dat gewoon een
volgens mij is dat gewoon een ziekenhuis.
Dat is een ziekenhuis.
Ja. Maar je ziet in Amerika ook, dat is natuurlijk ook wat meer geprivatiseerd, de zorg. Ook de ziekenhuizen. En dan krijg je spin-offs. En dan krijg je ook gewoon merken. En dan weet je gewoon, als ik daar ben, kan ik daar langs. Dat hebben we nog niet. In Amerika heb je zelfs gevangenissen. Er zijn nog volgens mij 2 beursgenoteerde vastgoedfondsen gevuld met gevangenissen. Dat kennen wij nog niet. Dus zij hebben wat dat betreft ontwikkelingen die wij ook gaan krijgen. Maar op grotere schaal.
Dat hoeft niet per definitie zo te zijn. Er zijn heel veel dingen die gelukkig Amerikaans blijven. En vaak
niet dat wij gevangenissen zeg maar gaan zien als een beleggingsobject binnenkort. Omdat dat voor ons echt een publieke functie is. Ja. Maar laten we eerlijk zijn, een fysiotherapeut, Dat betaal jij zelf, hè? Uit je eigen risico of je verzekert je bij. Dus het is eigenlijk gewoon een dienstverlener. Het is wel gelieerd aan de zorg, maar dat is eigenlijk gewoon een bedrijf. En voor heel veel mensen is het wel fijn dat ze niet steeds naar de ziekenhuizen hoeven, want dat kan ook niet meer. Ja. Dus ik denk wel dat vergrijzing zorgt dat de zorgbehoefte op heel veel vlakken groter wordt en dat je hem dus anders moet gaan organiseren. En dat is wat ik bedoel in het begin, als faciliterende dienst van de samenleving. En daar moet vastgoed eigenlijk nieuwe ideeën voor bedenken.
Ja, en dan die outsized return, zeg maar. Dus eigenlijk het is nieuw en daardoor is er misschien ook een soort ander risicoprofiel. Het heeft zich minder lang bewezen.
Ja.
Hè? Dus daarom zijn de returns hoger. Maar kun je dan ook een effect zien dat op het moment dat een niche minder niche wordt en meer traditioneel, dat de yields naar beneden gaan, dus dat eigenlijk de returns meer stabiliseren, in lijn komen, en dat die outperformance een tijdelijk fenomeen is.
Ja, dat proberen we te zien in de data. Met 15 jaar lukt niet helemaal, omdat wij net die coronacrisis aan het eind hadden. En dat zette eigenlijk dit weer nog in een scherpe daglicht. Dus mensen werden best wel enthousiast over niches in die tijd. Dus ik zou wel denken dat wanneer je in het begin hip bent, dat er na 5 en 10 jaar minder wordt, dat mensen steeds beter begrijpen wat het eigenlijk is dat ze zien. Dat zie je bij de meeste opkomende beleggingsassetcategorieën. Bij niches is het eigenlijk tot de laatste 2, 3 jaar nog steeds heel erg hot geweest. Maar ik zie wel ook die yield compression die er ook voor heeft gezorgd. Hè. Dat hebben we zeker waargenomen. Dat stabiliseert nu langzaamaan uit. Dus ik zou me niet verbazen als het qua rendement langzaamaan wat afvlakt, meer in lijn loopt met andere vastgoedcategorieën, met name qua risico, dat daar de winst zit.
Maar goed, een stuk van die yield, ik mag weer Guido
over yield even laten. Als yield compression, als de gast het noemt, dan mag jij.
Dus dan mag ik even. Ja, als je daar natuurlijk die vaart meepakt.
Yield compressie, dus yields gaan naar beneden. Yields gaan naar beneden. Dus rendement omhoog, ja.
Ja, exact. Dat is natuurlijk lekker. Want als ik ook bijvoorbeeld even die dus total return, hè, even dat we die helder hebben, dat is direct en indirect rendement bij elkaar opgeteld.
Ja, we hebben gekeken naar private vastgoedfondsen in Amerika en vastgoedbeleggingen. En daar hebben we gekeken naar zowel de waardeontwikkeling als de huur- en dividenduitkering. Ja,
en dan je hebt zeg maar, als ik goed herinner, je hebt natuurlijk gewoon publiek en privaat. Publiek zijn REITs, die kunnen we alle drie kopen.
Ja, die zijn beursgenoteerd.
En dat is de NC REIT?
NAREIT.
NCREIF,
dat is privaat. Ja,
en die NCREIF, daar kunnen wij niet zomaar in investeren.
Nee, dat is eigenlijk een beetje wat wij IPD noemen hier, of vroeger ROZ. Hè, dat is hun NCREIF-index, ja.
Maar daar heb je wel dezelfde inzicht in de data.
Ja, dat is eigenlijk een samenwerkingsverband van zeg maar, de grotere Amerikaanse beleggers, die dus niet beursgenoteerde belangen hebben in vastgoed, maar die wel hun data hebben gedeeld. Om te laten zien ook van hoe gaat het eigenlijk met mijn vastgoed.
Giel, hou me tegen als het nu te technisch wordt, hoor. Maar ik denk op de aandelenmarkt, de volatiliteit is dagelijks. Hè? Die schiet op en neer. En je hebt soms wel eens dat trading at net asset value. Ja. Er kan gewoon 30, 40, 50, 60 procent eronder liggen.
Ja.
Maar als je kijkt wat de taxaties doen, dat smooth een beetje.
Ja, dat is heel mooi.
Een beetje bij beetjes. Als ik dan een sharp ratio hoor, denk ik, ja.
Ja, nee, maar dat hebben we voor gecorrigeerd. Dat is goed dat je het zegt. Hè. Dus die private cijfers zijn vaak wel vertekend, afgevlakt. Smooth noemen we dat dan een mooi Duits woord. Ja, ja, ja. Maar,
waardoor je eigenlijk een sharp ratio kan overschatten.
Ja, dat oogt dan zo. En wat we dus hebben gedaan, is hebben we ook aan het eind hebben publiek en private niches hebben met elkaar vergeleken. En dan corrigeren we ook voor bij bijvoorbeeld publiek zit er ook vaak vreemd vermogen in. Bij privaat niet in de cijfers. Maar bij privaat zijn de taxatie vertekeningen in. Smoothing. En dat hebben we ook gecorrigeerd.
Hoe doe je dat dan even? Of wordt het dan echt
Ja, wat je eigenlijk doet, ik noem het altijd een beetje een bloedtest. Het is eigenlijk vrij makkelijk te doen. Kan ik iedereen thuis aanraden. Dus als je een rendement hebt, hoor je dat rendementen uit het verleden geen garantie bieden voor de toekomst? Nou, dat hoort ook zo te zijn. Dat kan je gewoon testen door het rendement van deze periode structureel te relateren aan de vorige. Als het goed is, is dat gemiddeld genomen qua correlatie nul. Dan is er geen relatie tussen heden en verleden.
Dan heb je de random walk.
Ja, precies. Kan het alle kanten op. Een goed seizoen kan een slecht seizoen volgen en andersom, maar kan alle kanten op. Er zit niet structureel iets in. En bij heel veel privaat vastgoed is dat... Het kan niet meer dan 1 zijn, correlatie, maar dan zit het vaak al richting 0,8. En dan moeten alarmbelletjes gaan rinkelen.
Ja, dat is lekker.
Dan weet je dat in ieder geval taxateurs hebben gezegd vaak van, goh, wat was het vorig jaar waard? Dan is het nu ook ongeveer dat waard. En dat gebeurt, en dat gebeurt wereldwijd. Als je dat weet, kan je het eruit rukken. En dat noemen we een smoothing, ja.
Oké, dus dan...
Kunnen we concluderen dat taxateurs zichzelf voor de gek houden? Of houdt de markt
daar één keer wat over gezegd,
Guido. Ja, dus maar ik vraag het nu aan de professor, dus jij mag je mond houden.
Gelukkig. Nee, ja, dus ik heb daar ook... Wij geven daar ook colleges over. Ik heb helemaal niet het idee dat er een complot is van taxateurs wereldwijd om ons voor de gek te houden. Het is ook gewoon een prikkel en een menselijke twijfel. Ik leg het altijd uit mijn studenten dat... Ik ging vroeger altijd naar Zoutelanden op vakantie. Dat was ieder jaar standaard in de zomer.
Bluff ook.
Ja, zeker. Ja. Nu ook, ja. Maar als je mij nu vraagt, hoe was het daar altijd zonnig. Dus je onthoudt eigenlijk altijd alleen maar de fijne dingen. De regenachtige dagen uit het verleden die er waren, ben ik vergeten. Dat werkt, zo werkt het menselijk brein. Bij een taxateur ook. Dus als een taxateur kijkt naar zijn eigen rapport van het pand een jaar geleden, dan wordt hij heel snel verliefd op zijn eigen oordeel. En daarmee gaat hij verder. Dus... Alle twijfel en kritiek die jij hebt als je vandaag iets afrondt, die ben je eigenlijk over een maand alweer kwijt. Dat is psychologisch, zeg maar, noemen we anchoring ook. Ja, en dat zien we. Dus we weten dat als de mens iets moet zeggen, dan heeft hij heel veel reden om voorzichtig te zijn of wat op de vlakte te blijven. En daarom heet het ook smoothing, je vlakt af. Nou, als we weten dat het gebeurt, dan moet je eigenlijk proberen het om het eruit te halen. Je kunt wel de cijfers gebruiken van taxateurs, maar je moet ze dan wel corrigeren.
Ja, oké. Interessant. Toch nog even de academische achtergrond bij dit soort dingen.
Altijd.
Maar ik denk dat we even de academie op het einde uitgaan en terug de markt ingaan. Oh, althans, goed. We willen jou, hoe zullen we het noemen? Alles.
We hebben genoeg disclaimers gemaakt.
Dus, ja, dat klopt. Dus geen financieel advies. Maar we hebben natuurlijk een aantal gasten gehad in de vorige aflevering die we hier wel... Ja, predikte voor eigen parochie. Hun niche was natuurlijk de beste Gouden Berg, Gouden Kansen.
Ja.
Als jij nu met jouw onderzoeken in de achterzak zou moeten kijken, waar ga jij...
Ja, je mag je maar geld, één kiezen.
Je mag er maar één
je
kiezen.
Hebt een miljoen, maar dat is ook het enige wat je de rest van je leven mag hebben. Eén niche.
Ja, ik denk dat ik wel met de meeste interesse zal blijven kijken naar de evolutie van het medical office. En dat is omdat life science had het in de figuren altijd iets beter gedaan, maar heeft eigenlijk ook een iets te spannend DNA voor mij. En ik zie eigenlijk dat senior housing bijvoorbeeld, dat is wel heel erg robuust, bijna saai. Wat niet verkeerd is, maar ik denk als ik zou heel graag willen weten, niet alleen qua performance, maar ook qua product. Hoe gaat dit straks in Europa zich doorontwikkelen? Ik ben heel benieuwd. Ik denk ook echt dat dat een voorbeeld is dat maatschappelijk gezien heel veel impact kan hebben. Als we daar in Nederland mooie proposities voor ontwikkelen. Dus we hadden het voor de uitzending over de Provada. Ik zou het heel leuk vinden als de vastgoedmarkt de samenleving eens ging verrassen, aangenaam met kijk eens, we hebben hele nieuwe vastgoedideeën en die gaan maatschappelijke problemen verkleinen. En dit zou zoiets kunnen zijn, maar ik zeg niet dat het gebeurt, maar ik zou het wel leuk vinden om te zien. Boom.
En levert het ook nog geld op?
Ja, uiteindelijk wel. Hè. Als je voorziet in een maatschappelijke behoefte, en die volgens mij is die er wel evident, dan zou het vreemd zijn, want er is nu geen product dat daar niet voor betaald wordt.
En medical officers, als wij gewoon een beetje gaan googlen, want wij hebben natuurlijk het voordeel, Guido, dat we dit opnemen, dat er even tussen.
Ja, je hebt altijd even die lag.
Ja, ja, zeker.
Dus we kunnen dit vragen.
Ja. En dan het probleem is dat je dan niet heel veel gaat
omhoog is.
Ja, ja.
Nee. Dat kunnen we gewoon vinden, hè? Gewoon een read, medical office, die een beetje expansie in Europa.
Ja, het is wel in Amerika ben ik bang dat dit niet wordt vertaald, maar ook dat ze dit wel al weten. Dus dat is ook een beetje wat we in deze studie doen. We hebben naar Amerika zitten loeren, omdat ze verder zijn in het product, maar ook in de data. Ik denk wel dat het een voorbode is, want vergrijzing is Europees veel sterker dan in Amerika eigenlijk. Ja.
Ja, we moeten inderdaad maar even van die time gap. Want als deze dropt, dan spijken die returns aan natuurlijk.
Ik denk sowieso dat als deze uitzending uitgaat, dan verandert de wereld voorgoed.
Ja, nou laten we het hopen. Want
we moeten gaan denken waar we daarna gaan investeren.
Nee, maar ik vind wel inderdaad het toekomstbeeld wat je schetst. Met inderdaad van eigenlijk bijna een oproep aan de vastgoedwereld. Ja. Van ga is, je zet eigenlijk een beetje de investeerdersbril af. En kijk wel naar de maatschappelijke problemen en kijk hoe je het dan op die manier op zou moeten lossen.
Ja.
Het zou misschien wel wat meer mogen gebeuren.
Nou, en ik denk dat maakt het ook sympathieker. Ik denk dat heel veel mensen die niet in vastgoed zitten soms hele rare vooroordelen hebben over vastgoedmensen, laat ik het zo zeggen. En dat is helemaal niet terecht. Ik ken heel veel leuke vastgoedmensen met goede bedoelingen. Maar wat je vaak ziet, hoort, zeker rondom de Provada, dat gaat vaak een beetje richting de bling-bling en de oppervlakte. Ja. Maar er zitten vaak wel wat diepere gedachten achter. En dat zou ik leuk vinden om bijvoorbeeld met zo'n niche. Dat is echt vernieuwend, daarom is het ook niche. En ik vind, vaak idealeren we te veel het traditionele. En ik denk dat niches ons ook wel de mogelijkheid geeft een blazoen wat op te poetsen. Ja.
Heer, heer.
Daar zullen we mee afsluiten.
Ja, zalvende slotwoorden.
Professor Brouwer, dank u wel.
Graag gedaan.